Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen in Psalm 32, daarvan vers 5. Het vijfde vers van Psalm 32. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Psalm 32, vers 5. Zijn uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart de woorden van deze belijdenis, waarna we zingen het zesde vers van Psalm 32. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen de Heilige Schrift en wel uit het profetenboek van Ezechiël, daarvan het vierde hoofdstuk. De schriftlezing vanavond is Ezechiël 4. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. En gij, mensenkind, neem u een tichelsteen en leg die voor uw aangezicht en bewerp daarop de stad Jeruzalem. En maak een belegering tegen haar en bouw tegen haar sterkten en werp tegen haar een wal op en stel legers tegen haar en zet tegen haar stormrammen rondom. Verder neem gij u een ijzeren pan en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad. En richt uw aangezicht tegen haar, dat ze in belegering komen. En ge zult ze belegeren. Dit zij het huis van Israël een teken. Lig gij ook neder op uw linkerzijde. En leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Naar het getal van de dagen daarop, dat ge daarop zult liggen, zult ge hun ongerechtigheid dragen. Want ik heb u gegeven de jaren van hun ongerechtigheid, naar het getal der dagen, 390 dagen, dat ge de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Als gij nu deze voleinden zult, ligt ten andere malen neder op uw rechterzijde. En ge zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen, 40 dagen. Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar. Daarom zult u uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem. En uw arm zal ontbloot zijn. En gij zult tegen haar profeteren. En ziet, ik zal dikke touwen aan u leggen, dat ge u niet omkeert van uw ene zijde tot uw andere zijde. Totdat ge de dagen van uw belegering voleindigd hebt. En neem gij voor u tarwe en gerst en bonen en linzen en heersen en spelt. En doe die in een vat en maak die u tot brood, naar het getal der dagen die ge op uw zijde nederliggen zult, 390 dagen zult ge dat eten. Uw spijze nu die ge eten zult, zal in gewicht zijn 20 sikkels per dag. Van tijd tot tijd zult ge die eten. Ge zult ook water naar een zekere maat drinken, het zesde deel van een hin. Van tijd tot tijd zult ge drinken. En ge zult een gerstekoek eten, en die zult ge met drek van des mensen afgang bakken voor hun ogen. En de Heere zeide, alzo zullen de kinderen Israëls hun brood onrein eten onder de heidenen, waarheen ik hen verdrijven zal. Toen zeide ik, ach, Heere, Heere, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest, want ik heb van mijn jeugd af tot nu toe geen dood aas, nog wat verscheurd is gegeten, en geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen. En hij zeide tot mij, zie, ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek, zo zult ge uw brood daarmee bereiden. Daarna zeide hij tot mij, gij mensenkind, zie, ik breek de staf van het brood in Jeruzalem. En ze zullen het brood met gewicht en met kommer eten, en het water met zekere maat en met verbaasdheid drinken, opdat ze aan brood en aan water gebrek hebben, en de een met de ander verbaasd worden, en in hun ongerechtigheid uitteren. Tot zover. Gemeente, zoeken we nu voor alle andere dingen het aangezicht van de Heere en bidden wij hem om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. U wilt, o Heere, vanavond weer tot ons komen met uw woord. Als we dat niet wisten, dan waren we niet hierheen gekomen. En dan was de kerktelefoon uitgebleven. Zo is het immers. Op deze zondagavond, op dit iets latere tijdstip dan gebruikelijk, is weer een dienst van het woord belegd. O jawel, onze eredienst telt heel wat meer elementen dan alleen louter de lezing van uw woord en de bediening van dat woord in de prediking. Wij mogen de liederen zingen, de psalmen van Israël. Wij mogen onze gaven geven. Wij mogen ons stellen onder de zegen die op ons wordt gelegd. Wij mogen uw aangezicht zoeken, Heere, zoals we dat op dit ogenblik doen. Maar ten diepste, en dat vooral, en naar uw inzetting, is het de dienst van het woord. En zo zijn we ook vanavond samengekomen, Heere. U spreekt uw woord, nog steeds, al zoveel eeuwen. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, die hebben ze gesproken. En die hebben ze opgeschreven, naar uw bevel. En gehoorzaam daaraan hebben ze het gedaan. En dat woord, dat is tot schrift geworden. De schriften die ons overgeleverd zijn. En zo is het ook tot ons gekomen, tot op deze dag toe. Ootmoedig dank daarvoor, Heere, dat uw woord open ligt op de kansel en dat vrijwel ieder van ons een exemplaar van de Bijbel voor zich heeft en thuis nog zoveel exemplaren en dat uw woord ruimschoots een plaats onder ons heeft. Zo was het ook onder Israël. Wel wat in een andere vorm, maar dat woord van u, dat had een plaats. Maar nu is het, Heere, naar uw wil dat het ook gepredikt wordt. Dat er uitgaan zullen in de dienst van het woord, die het mogen zeggen met gezag en volmacht, door hun zender aan hen gegeven. Alzo spreekt de Heere, Heere. En zo, Heere, zo is het ook in deze gemeente. Al zoveel jaren lang. En we zien terug. En we mogen u dank zeggen, Heere, voor alles wat hier binnen de muren van dit gebouw zoveel jaren geklonken heeft. Uit de mond van getrouwe dienaren, die u aan de gemeente verbonden hebt, en die u kracht en energie, maar ook bewogenheid gegeven hebt om dat woord aan de harten te leggen. Wat is er gezaaid? Wat is er geworsteld? Wat is er gezocht om dat woord ingang te doen vinden in de harten? Door zoveel. En tot op vandaag toe mag het gebeuren, Heere. En nu bent u die God die goedertierenlijk verkondigers zendt van uw zeer blijde boodschap tot wie u wilt en wanneer u wilt. En u hebt u, Heere, in uw goedheid en in uw langmoedigheid opnieuw aan deze gemeente gedacht. Geef dat we er stil onder zijn. En dat we in verwondering zijn, Heere, dat de dienst nog voortgang hebben mag. Dat het niet gestopt is. Dat had toch gekund. O, naar onze menselijke oppervlakkige berekening denken we dat zal niet gebeuren. Want wij zijn er toch. De gemeente is er toch en we zijn een hele mooie gemeente. En daarom, het zal niet gebeuren. En het gebeurt ook niet. Althans, tot op dit ogenblik toe. Maar het is wel een wonder. Geef dat we er iets van verstaan, Heere. Dat de broeders van de kerkenraad er iets van verstaan. En dat de gemeente het kent. En de jonge mensen eronder buigen. Dat nadat vorig jaar dominee Den Butter afscheid nam. Die zoveel heeft betekend voor deze gemeente. En we mogen in dankbare herinnering zijn naam voor uw aangezicht noemen, Heere. Voor alles wat hij heeft mogen doen. In de zwakheid van zijn krachten. In de beperktheid van zijn vermogen, zoals dat elke dienaar geldt. Maar er is een profeet in het midden geweest van de gemeente. En nu gaat u verder. Nu stopt u niet. Als het in uw raad bestaat, zal aan het eind van deze week dominee Egas in zijn persoon, als de nieuwe dienaar, aan de gemeente verbonden worden. En zo zijn we ook vanavond samen. Heren, wie dan roemt? Nee, geen roem in ons. Geen roem in de gemeente. Wie dan roemt? Die roemen in de Heere. Voor het feit dat het voortgang heeft. Voor het feit dat het ook vanavond klinken mag, Heere. En opnieuw een woord uit een van de profetenboeken, zoals het ook vanmorgen het geval was. Opnieuw een woord. Ja, als het door de profeten nooit gesproken is, dan mogen we wel schrikken. Dan mogen we wel goed onderzoeken wat het ons te zeggen heeft. Want de profeten, ze waren mensen in wier hart een vuur laaide. Door uzelf aangestoken. En ze zijn getrouw in de dienst geweest. En wat van hen is overgeleverd, ach, net als alle andere geschriften uit de Bijbel. Maar toch, ach, het heeft ernst. En het is als een pijl dat op ons hart gericht wordt. Zo ook vanavond. Heren, we zoeken u en bidden, nu er zoveel in zijn, hier in de kerk en met ons meeluisterend via de kerktelefoon en wellicht op een ander tijdstip nog, nu wij er zijn. Maar heren, dat garandeert niets. We bidden of u er wilt zijn. Maar dat zou wel een heel groot wonder zijn, wanneer u ons opzoekt en wanneer u zich met uw geest paren wilt aan de schriften. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Daar hebben we helemaal geen recht op. Ook vanavond weer niet, Heren. Maar we bidden toch of u het wilt doen. En we vragen het. En we hebben er ook grond voor. We mogen ook wijzen op iets wat ooit geklonken heeft. Namelijk de stem van de Heere Jezus die het heeft gezegd. Als er twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dan wil ik er ook zijn. Dan wil ik in het midden zijn. En u hebt het gezegd, Heere Jezus. Ik ben in het midden van u als één. Die dient. Heren, wilt u ons dan bedienen? Mogen we leven van uw dienst? Nee, niet van zozeer van de dienaar van het woord. Dat is ook maar een onderherdertje. Maar uw dienst, Heren. En uw spraken. En uw geest. En uw werk. Daar bidden we om. En zo dragen we de gemeente aan u op. Wilt u haar nabij zijn? Jongeren en ouderen. U kent ons allen, Heren. Zoals we in de kerk zijn. En zoals we niet in de kerk zijn, het kan best zijn dat een deel van de jongelui er niet is. Maar u kent ze, of van de ouderen, dat is ook nog mogelijk. Om wat voor reden dan ook. En misschien is het helemaal geen wettige reden. Misschien was dat 1,5 uur dat het later begon reden om te zeggen, maar vanavond zijn we er niet. Dan weet u het allemaal, Heer, het kan voor u niet bestaan. Maar wilt u ons allemaal opzoeken? En wilt u ons bedienen? Heer Jezus, heilige God, grote drie-enige God, groot van macht en heerschappij, wilt u neerdalen tot ons, tot op ons kleine, nietige, aardse, zondige mensenniveau. Zoek ons op, Heren, en laat wat u te geven hebt ons alles mogen zijn. We bidden u voor de jonge mensen. Ze staan in de storm van deze tijd, in onze samenleving, waarin we nog wel aan godsdienst mogen doen, als we het maar privé houden, als we het maar voor onszelf houden, dan wordt het wel gedoogd. Maar geef dat er jonge mensen en nog ouderen in ons midden zijn, Heren, die het verstaan hebben dat uw woord gelding heeft voor alle terreinen van het leven, in het persoonlijke leven en in de samenleving. En die in die dienst gesteld zijn, persoonlijk, als ze leerden bukken voor u, als ze zondaar werden voor u en uw genade nodig kregen en zo van genade mochten leren leven. Geef dat er velen zijn in de gemeente, schenk het ons allen. We bidden u voor die jongeren en wellicht ook ouderen, wie leven gekneusd is. Heren, dat komt ook voor. Door allerlei omstandigheden, in de moeite gebracht. Jawel, door eigen toedoen misschien ook wel. We bidden u voor allen, voor Arnold en voor de anderen wellicht. O Heren, wilt u zich ontfermen? Wilt u wonderen doen? En wilt u zijn met ouders die voor hun kinderen zo op de knieën liggen dat ze het, Heren, bij u brengen, wij zien het niet. Hoe zal het toch moeten? En misschien ook wel kinderen die zo voor hun ouders op de knieën liggen, dat kan ook nog. O Almachtige God, ontfermt u zich. Wees met ons allen. We bidden u voor de voortgang van uw woord. Schenk ons uw zegen. Ja, laat op deze dag, Heren, dat woord verkondigd worden zodanig dat deze dag een grote in uw koninkrijk mag zijn. Heer, het wacht op u. Zie op ons neer. Help en sterk ons. Wees met alle dienst in uw koninkrijk van zending en evangelisatie en wereldwijde bijbelvertaling en diaconale hulpverlening of onder welke naam of titel ook. Alles wat in uw naam gebeurt. Het bezoeken van gevangenen. Het helpen van daklozen. Heren, u weet het allemaal. Geef dat het vrucht mag hebben. En dat de laatsten de eersten mogen worden. Dat kan ook. Dat hebt u zelf gezegd. De laatsten de eersten. De mensen die wij afschrijven. En dat ze door u getrokken worden. En bewaar ons ervoor dat de eersten de laatsten worden. Heren, zo wacht het alles op u. Schenk ons uw zegen in uw trouw en gunst. Onverdiend, Heren. Maar doe het om Christus wil. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 6, daarvan de versen 1, 3 en 4. Psalm 6, het eerste vers. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Het zesde vers, het eerste vers, het derde vers en het vierde vers uit Psalm 6. U krijgt tegelijkertijd gelegenheid om uw liefdegave voor de dienst van de Heere af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Ik bedien u het woord van de Heere uit het u voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 4, het eerste gedeelte van dat hoofdstuk. Ik lees met u nog de versen 4, 5 en 6 uit Ezechiël 4. Daar zegt de Heere tot de profeet, vers 4, lig gij ook neder op uw linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël, naar het getal van de dagen daarop dat ge daarop zult liggen, zult ge hun ongerechtigheid dragen. Want ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid, naar het getal der dagen, 390 dagen dat ge de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Als gij nu deze voleinden zult, ligt ten andere malen neder op uw rechterzijde en ge zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. 40 dagen. Ik heb u gegeven, elke dag, voor elk jaar. Tot zover. Geliefde gemeente, Ezechiël. Ezechiël. Hij behoort tot de profeten die we wel noemen de grote profeten. Immers, zijn boek, het profetenboek van Ezechiël, is nogal omvangrijk. Dat telt enkele tientallen hoofdstukken. Maar kent u het ook? Kent u de inhoud van de profetieën van Ezechiël? O ja, ongetwijfeld, daar zijn visioenen en geschiedenissen die we wel weten. Dat visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen is nogal bekend, met zijn machtige spraken en zijn verrassende wending. Dat andere hoofdstuk, dat spreekt over de tempelbeek. Dat water dat ontspringt in de tempel en dat stroomt tot in de dode zee, in welke zee dan alles wat eertijds dood was nu leven gaat. En nog een aantal hoofdstukken. Jazeker, natuurlijk, dat prachtige gevleugelde, dat diep aangrijpende woord waarin de Heere zegt via de dienst van Ezechiël: ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft, o huis van Israël. Ja, dat woord en nog een enkele andere, dat kennen we wel. Maar verder blijft het boek Ezechiël nogal eens een gesloten boek, heb ik de indruk. Vanmiddag luisteren we naar een geschiedenis die diep ingrijpend is en die ons doet zien, gemeente, dat het leven van Ezechiël, jazeker, dat leven van Ezechiël vol van raadsels is. Vol van duisternissen en geheimenissen die Ezechiël zelf ook zomaar niet oplossen kon. Neem nou bijvoorbeeld het feit dat Ezechiël een priesterzoon was. Een zoon opgevoed met de gedachte en de opdracht dat, wanneer hij het bestemde aantal jaren had ontvangen, dat hij dan zou mogen dienen in het heiligdom van de Heere in Jeruzalem. Op zijn 30ste immers, op zijn 30ste zou hij en zouden alle anderen uit de stam van Levi mogen gaan dienen in het heiligdom. Maar ach, Ezechiël die ongetwijfeld, want hij was een vrome man, een godvrezende man, die ongetwijfeld heeft uitgezien naar dat moment dat hij intreden mocht in het heiligdom en die de jaren aftelde dat het nog duren zou. Ach, wat een aangrijpend gebeuren toen op zijn 25ste jaar de legers van Nebukadnezar voor Jeruzalem kwamen. En dat 10.000 mensen werden meegenomen, ver weg naar Babel. Waaronder Ezechiël. En weg was zijn hoop. Er was geen enkele mogelijkheid meer dat hij nog ooit, hij, een man van Levi, dat hij zou kunnen dienen in het heiligdom. Raadsels, jazeker, we komen ze ook tegen in dit hoofdstuk, gemeente. Want dan op zijn 30ste, hoort u het, op zijn 30ste, als hij dan 5 jaar in het land van Babel is, wel dan komt de Heere tot hem en dan zoekt de Heere hem op. Zo begint het immers, dat profetenboek. In het 30ste jaar, toen ik in het midden van de weggevoerde was bij de rivier Gebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag. Dan is het de heilige God die hem ontmoeten gaat. En die doet zien wat die heiligheid van God inhoudt, gemeente. En dan gaat de Heer hem aanspreken. Maar als de Heer hem dan aanspreekt, dan ligt Ezechiël al. Zoals ooit Johannes op Patmos, bij de verschijning van de verheerlijkte Heer Jezus Christus. Deze Johannes daar als dood aan de voeten van de Heer Jezus ligt. Zo ook Ezechiël. Hij lag daar, volkomen uitgeteld vanwege de aanschouwing van de heerlijkheid en de heiligheid en de majesteit van die God die te duchten en te vrezen is. Maar dan legt de Heere zijn hand op hem. Jawel. En dan richt de Heere hem op. En dan gaat de Heere aan deze Ezechiël, die voor zichzelf geen enkele taak meer, die voor zichzelf geen enkel ambt zag. Hoort u het? Dan gaat de Heere hem in het ambt stellen, geliefde. En dan gaat de Heere tot hem zeggen, nee Ezechiël, priester zul je niet zijn. Maar je mag namens mij een priesterlijke prediking brengen. Je mag mijn woord gaan verkondigen, hier in Babel. Profeet, sta op. Profeet, ga profeteren. Want voordat ik als rechter wederkom, moet zich mijn volk bekeren. En zo treffen we hem hier aan. En zo komt de Heere hier in dit vierde hoofdstuk, gemeente, met een opdracht. Wat dan? Wel, Ezechiël, hij moet de ongerechtigheid dragen. Dat is het thema van de preek van vanavond. Het dragen van de ongerechtigheid. Door wie? Wel, drie gedachten. Het dragen van de ongerechtigheid, allereerst door het volk van de Heere. Ten tweede, door de knecht van de Heere, Ezechiël. En dan als derde, opnieuw, door de knecht van de Heere. Het dragen van de ongerechtigheid, door het volk van de Heere, door de knecht van de Heere. En nogmaals, door de knecht van de Heere. De profetendienst van Ezechiël, gemeente, gaat beginnen. De Heere heeft hem, en daar zei ik iets van, het roepingsvisioen getoond. En de Heere heeft hem ook met zoveel woorden geroepen tot het ambt. De Heere heeft tot hem gezegd, u kunt het vinden in hoofdstuk 3, vers 17, mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld, een bewaker, over het huis van Israël. Zo zult ge het woord uit mijn mond horen en ge zult ze van mijnentwege waarschuwen. Ezechiël, u zult het woord dat u brengen moet uit mijn mond horen, dat zult u brengen en u zult het ook brengen. Maar dan ook alleen dat woord, geen ander woord, geen andere opdracht dan de opdracht die ik u geef. Wel nu, het is zover in hoofdstuk 4. De Heere zoekt Ezechiël op en spreekt hem aan met zijn opdracht. Hoe luidt die opdracht? Moet Ezechiël erop uit? Moet hij nu zijn huis uit en de straten in van de stad waar hij woont, daar aan de rivier Gebar? Moet hij de mensen gaan verzamelen op het marktplein bijvoorbeeld? En moet hij op een verhoging gaan staan? En moet hij de woorden van God gaan verkondigen? Al zo spreekt de Heere, Heere. Nou, zo zal het nog dikwijls gaan gebeuren, zeker wel. Maar deze eerste opdracht is anders. Aangrijpend anders. Nee, Ezechiël hoeft er zijn huis niet vooruit. Hij moet juist binnen blijven. En spreken? Nee, dat hoeft ook niet. Er wordt hem zelfs gezegd dat hij zijn mond moet houden. Hij moet zwijgen. Hij moet alleen een aantal dingen doen. Maar dan ook wel precies die doen die de Heere hem opdraagt. Vers 1. Gij mensenkind, neem een tichelsteen en leg die voor uw aangezicht en bewerp, of ook wel ontwerp, daarop de stad Jeruzalem. Jongens en meisjes, jullie tekenen misschien wel eens een platte grond. Als je ergens heen moet of je wil het aan iemand aanduiden waarheen, hier in Middelharnis bijvoorbeeld of ergens anders, dan teken je een platte grond. En dan teken je bijvoorbeeld de contouren van een stad of van een dorp en de wegen ernaar en eruit en de belangrijke dingen. Wel, dat was het precies wat Ezechiël moest doen. Hij moest een soort kleitegel nemen, een schrijftablet. Nee, niet een gehouwen steen, maar een steen die gebakken moest worden, waarvan de inkt nog wat week en zacht was. En daar moest hij met een scherpe pen of een griffel wat inkrassen. En wat dan? Wel, de platte grond van de stad Jeruzalem. Dat moest hij in die zachte klei inschrijven. Nou, dat is voor Ezechiël niet zo moeilijk, want hij kent de stad Jeruzalem wel. Het is al wel 5 jaar geleden dat hij er woonde. Maar hij weet het wel en hij doet het gehoorzaam en hij tekent het. De muren van de stad en de wegen en het paleis van de koning en het heiligdom en zo meer. Nou, na korte tijd, daar is het. De platte grond van Jeruzalem. Maar dan stopt het niet. Vers 2. Bouw een belegering tegen haar. En bouw tegen haar sterkte en werp tegen haar een wal op en stel legers tegen haar en zet tegen haar stormrammen rondom. Ezechiël, hij moet nog meer tekenen. Niet in de stad, maar om de stad. Hij had daar kennelijk nog wat ruimte gelaten. Wel, wat moest hij dan tekenen? Stormrammen en belegeringstorens en een legerkamp met veel tenten. Betekent dat? Hij moet dus Jeruzalem als een, ja inderdaad, als een belegerde stad tekenen. Er bevindt zich een leger om Jeruzalem heen. Nou gemeente, daar wist Ezechiël wel van af. Dat stond nog helder in zijn gedachten gegrift. Dat wist hij nog van 5 jaar geleden, dat dat gebeurde. Dat daar plotseling een wolk van manschappen, een heel leger rondom de stad gelegerd was. Met belegeringstorens en stormrammen. En dat er dammen opgeworpen werden om binnen de stad te komen. En het was nog gelukt ook en de stad was ingenomen. En een groot deel van de inwoners was weggevoerd. Wel, dat is een schrikbeeld voor Ezechiël. Alles wat toen gebeurd is. En hij moet het nu op die kleitablet tekenen. Waar wijst het op? Wijst het op de historie? Ja, zeker, natuurlijk ook. Het is een herinnering aan dat wat gebeurd is. Maar let wel, Ezechiël is geen geschiedschrijver. Maar Ezechiël is profeet. En een profeet zegt wat gebeuren zal. En daarom, wat Ezechiël hier tekenen moet, dat is een profetie. En Ezechiël, ach, schrik zal zijn hart bevangen hebben. En zijn vrouw staat erbij en zijn kinderen misschien. Wel man, wat ga je nu doen? Jeruzalem, een belegerde stad. En Ezechiël, hij begrijpt het wel. Het zal opnieuw gebeuren. Stad en tempel, ze zullen opnieuw belegerd worden. En de inwoners van Juda en Jeruzalem, ze zullen, en misschien nu wel definitief, en de geschiedenis heeft ons inmiddels geleerd dat het definitief geweest is voor een groot aantal jaren, ze zullen gevankelijk worden weggevoerd. Nou, dat doet Ezechiël dus. Maar het is nog niet alles. Vers 3. De opdracht gaat nog verder. Verder, neem u een ijzeren pan en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad. En richt uw aangezicht tegen haar dat ze in belegering komen en ge zult ze belegeren. Dit zij den huize Israëls een teken. Wat moet Ezechiël nemen? Een ijzeren pan? Nou gemeente, we kunnen dit woord, dat door onze statenvertalers overgezet is met pan, voor een goed begrip beter vertalen met bakplaat. Dat kennen we allemaal. En dat was ook het gebruik in Israël. De broden werden gebakken op een bakplaat. Een ijzeren bakplaat. Wel, dat is het. Ezechiël had dat kennelijk in huis en de Heere zegt, pak het eens en zet het eens recht op. En Ezechiël moet het zodanig recht opzetten dat aan de ene kant die afbeelding van de stad is, die belegerde stad. En hij zelf achter de opgerichte ijzeren bakplaat daartegenover. Wat betekent dat? Het betekent gemeente. En het is in opdracht van de Heere. Het betekent dat er scheiding is aangebracht tussen Ezechiël, de profeet van de Heere, en die stad, de belegerde stad. En het is niet zo moeilijk om te begrijpen wat dat betekent. Ezechiël, wie is hij? Wel, Ezechiël geldt hier als de vertegenwoordiger van de Heere. Immers, hij moet toch een opdracht van de Heere die afbeelding maken en die stad als een belegerde stad tekenen. En de boodschap is, volk van Israël, weet het. Er is een scheiding tussen de Heere en zijn volk. Jazeker, zijn volk. Daar in Jeruzalem, daar woonde de Heere toch? En daar was toch nog steeds het heiligdom? Nee, het was na de eerste wegvoering nog niet verwoest. De offers werden nog gerookt. Het gold nog steeds. Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog geëerd. Hier sprak hij die het al regeert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Israël, Jeruzalem, het heiligdom. Het is alles in het verbond van God opgenomen. Zoveel jaren, zoveel eeuwen al. En nu? Nu zegt de Heer, weet het, o Israël. U die wellicht denkt dat u allerlei rechten kunt ontlenen en u zelf waardigheid aanmeet vanwege het feit dat u het verbondsvolk bent in tegenstelling tot alle andere volkeren. Weet u wat de situatie is? Er is een scheiding tussen u en mij. En niet zomaar een scheiding. Niet een scheiding van papier of van karton, maar een scheiding van ijzer. Een scheiding die u zomaar niet doorbreken kunt. En wie heeft het veroorzaakt? Wel, gemeente, dan denk ik aan een woord dat ooit de profeet Jesaja spreken moest. En het is naadloos van toepassing op deze situatie. Het zijn uw ongerechtigheden, o Israël, die scheiding maken tussen u en uw God. Die ijzeren bakplaat, die ijzeren muur, waarachter Ezechiël, de profeet des Heren, staat. Het wijst erop dat er een scheiding gekomen is. Een onoverbrugbare kloof. Een afstand die door de mensen niet overbrugd kan worden. Dat is de prediking die Ezechiël nu niet moet laten horen. Maar moet laten zien. Omdat de ongerechtigheden van het volk op dat volk worden gelegd. En de gevolgen ervan de Heere zal gaan bezoeken. Hij zal dat volk opnieuw laten belegeren. En hij zal een einde maken met Juda. Omdat er een scheiding is. En de lijngemeente, we stoppen nu even. En straks hopen we nog verder te gaan om te luisteren naar het vervolg. Maar van dit gedeelte van wat Ezechiël doen moet, wat is de prediking? Nou, gemeente, dat is nou precies de prediking. Dat is nou de prediking. Ezechiël moest het toch doen en hij moest het verbeelden en symboliseren. En tegelijkertijd was het de prediking. Een scheiding. Is er dan een scheiding tussen de Heere en mijn leven? Gemeente, nu zou ik vanavond kunnen vragen, en dat is wel een goede vraag. En straks zal ik het ook vragen. Nu zou ik kunnen vragen, weet u ervan? Weet jij ervan? Heb je het al ingeleefd dat er een scheiding is tussen God en uw leven? Althans van nature, van nature. Zoals we in onszelf zijn, zoals we kinderen van Adam zijn. Gemeente, ik zou kunnen vragen, weet je daar al van? Is dat je al thuisgebracht? Maar voordat ik het vraag, gemeente, preek ik het. En moet het verkondigd worden. Ezechiël heeft ook eerst niet om zich heen gekeken. Om te vragen of die boodschap wel beviel. En of dat wel goed zou vallen onder degenen die getuigen waren van deze symbolische prediking. Nee, hij heeft het gesteld. Hij heeft het gezegd. Zwijgend, maar tegelijkertijd o zo sprekend. Verkondigd moet het worden. Te midden van wie? Gemeente, te midden van de gemeente die Gods gemeente is. Ja toch, te midden van een kerk die de naam des Heren draagt. Te midden van mensen die gedoopt zijn. Te midden van diegenen die trouw in de kerk zitten. Te midden van diegenen die misschien elke dag misschien wel met betrokkenheid de Bijbel lezen. Ezechiël moest het verkondigen aan het verbondsvolk. God die dat volk geschapen had. De Heere die tot dat volk gezegd had, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat volk dat leven mocht van de adem van zijn woord. Dat volk dat telkens op de voorhof mocht staan onder de zegen van de uitgebreide priesterarmen. Dat volk dat getuige was van de offers die gebracht werden. Dat volk dat leefde op het erf van het verbond. Maar de Heere laat het weten. Weet het, er is een scheiding tussen u en mij. Gemeente, het is de opdracht van de dienaar van het woord. Om dit woord actueel te maken. En actueel te houden. Om het, mocht het zijn, met evenveel kracht en stelligheid evenzeer ook nu nog in het midden der gemeente voor te stellen. Er is een scheiding, gemeente. Ik had zojuist het voorrecht om in mijn eigen gemeente een kind te dopen. Kostelijk altijd. Wanneer het woord klinken mag, niet alleen, maar wanneer het woord ook zichtbaar gemaakt mag worden in het teken van het verbond. En als de belofte van het verbond klinken mag, als de doop plaats mag vinden in de naam van de drie-enige God. Maar ons formulier laat er nog wel iets aan vooraf gaan, dat we het zouden weten. Namelijk, dat we buiten het paradijs leven. En dat we in het rijk van God niet komen kunnen, tenzij we opnieuw geboren worden. En dat is de situatie, gemeente. Als we het eigen mogelijkheden proberen om in het paradijs terug te gaan. En met eigen waardigheid of inspanning of ijver of wat dan ook. En met allerlei godsdienstige dingen proberen de Heere aangenaam te stemmen. Dan lopen we vast. En dan stuiten we op de engelen, de twee engelen die staan bij de ingang van het paradijs. En de Heere zegt het vanavond. Weet je het toch wel? Dat zoals je in jezelf bent en zoals je wellicht het ook uitleeft, de een op die manier en de ander op een andere manier, maar ieder heeft zijn afgoden, dat er een scheiding is en dat die scheiding zich ooit voltrokken heeft in het paradijs, maar dat die scheiding ook plaats heeft in het leven van ieder mens afzonderlijk. Weet je het toch wel? O, in Israël dachten ze, nou, het zal wel meevallen. Het zal wel meevallen. Het zal wel meevallen met de oordelen van de Heere. Het is al 5 jaar geleden dat Nebukadnezar met zijn leger geweest is. En we horen niks meer van hem. Daar zal het wel bij blijven. Oh jawel, 10.000 mensen zijn er gedeporteerd. Maar als dat dan alles is, dan valt het uiteindelijk nog mee. En ze wisten niet dat de Heere erop zag. Dat er een scheiding was. En in zijn goddeloosheid bleef het bij de scheiding in dat volk. Gemeente, dat is de prediking vanavond. De ongerechtigheid van het volk is op het volk teruggekeerd vanwege de scheiding tussen de Heere en zijn volk. Nou, dat is het eerste. En nu lezen we verder. Nu lezen we de versen 4 tot en met 6. We hebben ze gelezen. Het is de tekst voor vanavond. Want dat dragen van de ongerechtigheid, daarmee komt de Heere in het bijzonder tot zijn knecht, tot Ezechiël. Want dan krijgt de profeetgemeente hier een ontzaglijk zware opdracht. Hebt u het al begrepen uit de schriftlezing of is het nog een beetje mistig? Moet u zich voorstellen. De Heere geeft Ezechiël om te gaan liggen. Op zijn linkerzij eerst. Hoe lang? Nou, een paar uren, een nachtje zo? Nee. Een hele dag soms, of een paar dagen, of misschien wel een week, of een maand. Gemeente, ik zal het u zeggen, langer dan een jaar, langer dan een jaar. 390 dagen achtereen moet de profeet Ezechiël liggen. 390 dagen, verdeeld in 350 dagen op zijn linkerzijde en 340 dagen op zijn rechterzijde. Het is niet helemaal duidelijk wat er in onze tekst staat. Er zou ook gezegd kunnen worden 390 dagen plus 40. Maar aan het eind van vers 9 blijkt dat het in totaliteit 390 is. Ik hou het bij de interpretatie van onze statenvertalers in hun kanttekening die erop houden dat het 350 dagen op zijn linkerzijde was en 40 dagen op zijn rechterzijde. En daar ligt hij, de profeet. En spreken mag hij niet. Zwijgen moet hij en liggen. Dag en nacht en dag en nacht. En zo achter elkaar, onafgebroken. Ja, en dan zijn er nog twee dingen. Voordat de profeet gaat liggen, moet hij eerst met zijn handen een beweging maken in de richting van een van zijn schouders. Alsof hij daarop iets legt. En wanneer hij dat doet, dan legt de Heere ook iets op hem. En wat legt de Heere op deze profeet? Nou gemeente, dat is een onnoemelijk zware last. De Heere legt op hem de ongerechtigheden van het volk Israël. Vers 4. Want de profeet, hij moet de ongerechtigheid van dat volk dragen. Oh, het is natuurlijk symbolische taal, maar heel sprekend. Op hem, de knecht des Heeren, wordt de ongerechtigheid van het volk gelegd. Nou gemeente, als je van dat gewicht iets voelt, wel dan zink je. Dan zink je helemaal weg. Dan kun je niks anders meer dan liggen, want je zou eronder bezwijken. Dat kun je niet dragen. Dat is de eerste. De profeet moet de ongerechtigheid van het volk met zich mee torsen. En dan volgt er nog een opdracht. Als de profeet dan ligt en ligt en ligt. Eerst 350 dagen op zijn linkerzijde. En dan 40 dagen op zijn rechterzijde. Dan moet hij met zijn ontblote rechterarm wijzen op de tekening die hij zojuist gemaakt heeft. En niet zomaar even erop wijzen. Nee, zolang als hij ligt, moet hij zijn arm ontbloot wijzen op die tekening waarop de stad Jeruzalem staat, die belegerde stad. En hij moet wijzen op die opgerichte bakplaat die een scheiding is tussen het volk en de Heere. En zo moet hij liggen. Zo moet hij wijzen op de scheiding die er is tussen God en zijn volk. En op het oordeel dat erop volgt. Nou gemeente, dat is de opdracht die de profeet krijgt. Doet hij het? Ja, wat denkt u? Zou de profeet het soms niet doen? Ja, hij gehoorzaamt, hij doet het. Maar geliefde gemeente, denk eens in wat dat betekent. Kunt u het enigszins tot u laten doordringen? Hebt u wel eens een jaar lang op bed gelegen? Nou, de profeet, hij moet het doen. En in één houding. En zo moet hij achtereen, achter elkaar liggen, zwijgend en wijzend. Zijn arm uitgestoken als een zwijgende, maar sprekende getuige. Zo moet hij liggen. Wat een opdracht. En er staat in heel dit schriftgedeelte niet dat de Heere Ezechiël voor de ongemakken die erbij hoorden heeft bewaard. Misschien heeft hij ook wel verschijnselen gekregen van doorliggen. En wie daar iets van kent. Nou, u weet het, dat valt niet mee. En de stramheid van zijn leden en alles. En zo ligt hij daar, als een ellendig, beklagenswaardig man. En wat denkt u? Wat zullen ze om hem gelachen hebben? En over hem geroddeld hebben? Wat zullen ze met hem gespot hebben? Jawel, en dan nog iets. In het 8e vers lezen we dat de Heere hem uitdrukkelijk verbiedt dat hij zich bewegen mag. Er moet zelfs belet worden dat Ezechiël zich omkeert, want de Heere brengt ook nog touwen aan. En of dat nou letterlijk of figuurlijke touwen geweest zijn, maar in ieder geval wijst het wel daarop dat Ezechiël volharden moet in het liggen. Ten teken daarvan dat de Heere vast besloten heeft om datgene wat die zwijgende, liggende, kermende Ezechiël daar aanwijst, onafgebroken aanwijst. De belegerde stad en de oorzaak ervan dat de Heere het gewis zal uitvoeren. Nog even iets over die jaren. Hier is veel aan uit te leggen, dat begrijpt u wel, maar dit kan niet anders. Nog even iets over die jaren. Want Ezechiël moet 350 dagen liggen, maar dat wijst op 350 jaar overtreding van Israël. 350 jaar hebben die 10 stammen zich van de Heere afgekeerd. Vanaf de tijd van Salomo en van Jerobeam. Toen het volk ging roken op de hoogte. 350 dagen heenwijzend naar al die jaren van overtreding en ongerechtigheid door het volk. 350 jaren lang hebben ze de Heere getergd met hun ongerechtigheid. En die 40 dagen... Wel, die wijzen op 40 jaren van overtreding van Juda. En daar wijst de Heere dan op dat sinds dat koning Josia, de godzalige koning Josia, de reformatie heeft willen doorvoeren, dat het volk zich van die reformatie heeft afgekeerd en met die godvrezende koning niet meeging, maar doorging in eigen gerechtigheid en in goddeloosheid. En zo lezen we in vers 6. Ezechiël, ik heb u gegeven, elke dag voor elk jaar. Letterlijk staat er, en staat er twee keer, een dag voor een jaar. En waar wijst het op? Wel gemeente dat de Heere geen zonde overslaat. Ezechiël mag geen dag overslaan, want de Heere, hij wil elk jaar in rekening brengen. En zo ligt hij daar, Ezechiël, zwijgend en wijzend en wellicht kreunend van de pijn met een uitgestrekte arm, dragend de ongerechtigheid van het volk en wijzend op de scheiding die er is tussen God en zijn volk, een scheiding die de Heere smart aandoet en het oordeel ten gevolge daarvan. Wel nu gemeente, dat is de uitleg van dit gedeelte. Misschien zegt u, nou ja, heel aangrijpend, maar zit daar dan een boodschap in voor ons? En wat is dan de betekenis voor het hier en nu voor ons als gemeente die vanavond zo stil onder de prediking van het woord samen zit? Wel gemeente, dan wil ik u daarop wijzen wie Ezechiël was. Hoe ligt hij daar? Nee, hij ligt daar niet als een privépersoon. Hij ligt daar niet zomaar als iemand die dat nou eenmaal moet doen en die symbolische taal moet. Nee. Hij ligt daar als profeet. Hij ligt daar als profeet door de Heere gezonden. God die hem gezegd heeft. Zo en zo moet u handelen, Ezechiël. Ik heb u tot wachter over mijn volk gesteld. En dit is de taak die u nu verrichten moet, een jaar lang. Hoe ligt hij daar? Gemeente Ezechiël ligt daar ambtelijk. Laat dat tot u doordringen als u iets van deze geschiedenis begrijpen wilt. Ezechiël ligt daar ambtelijk. En hoe moet ik nu een lijn trekken vanuit deze oudtestamentische ambtsbediening naar ons, gemeente van het Nieuwe Testament? Geliefde gemeente, dan moet ik komen bij het ambt. Bij het ambt dat in de kerk des Heren is ingesteld. Bij dat ambt dat verantwoordelijk is voor het woord en voor de uitoefening van het gezag van het woord. Voor dat ambt dat in Gods, ja dat in Christus naam, nog steeds in de gemeente een plaats mag hebben. Het was toch tot Ezechiël gezegd, mensenkind, ga heen, kom tot het huis van Israël en doe naar al mijn woorden. Gemeente, laat ik het eerst toepassen op de bediening van het woord. Op het ambt dat het woord in het midden heeft. In de prediking, in de verkondiging van het woord. Dat is ook vanavond weer, geliefde gemeente. Vanavond zit u ook onder het woord. En weet u, dat is niet vrijblijvend. Dat is nimmer vrijblijvend. We kunnen niet zomaar naar de kerk gaan en straks zomaar naar huis gaan. Want weet u wat er vanavond gebeurt? Geliefde gemeente, vanavond is er een vinger uitgestrekt. Is er een ontblote rechterarm die wijst. Waarop? Die wijst op Jeruzalem, de stad van Gods verbond. En die wijst op de scheiding die er is door de zonde en de ongerechtigheid. Het wordt aangewezen in de ambtelijke bediening van het woord. Er wordt gewezen vanavond, mag ik het nog een ogenblik zeggen. Er wordt gewezen op die ijzeren plaat naar het feit dat er van nature een scheiding is tussen uw leven en de heilige God die recht op u heeft. En nou vraag ik het wel. En nu vraag ik het wel. Nu we vanavond onder dat woord zitten, grijpt dat u wel eens aan? Is het een zaak die uw hart aangrijpt? Wanneer u uw leven beziet en wellicht het leven van uw kinderen. dat u zeggen moet, Heere, we kunnen in het rijk van u niet komen, dan alleen door wedergeboorte, dan alleen door een wonder dat u verricht. Maar Heere, dat staat niet in mijn macht, daar ben ik niet toe in staat. En wat ik zie, dat is er een ijzeren plaat die ik niet kan doorbreken. Een scheiding door mijn ongerechtigheden. Kent u dat nou? Als u nou ja zegt, zo stil voor u heen, wel dan zucht u eronder, dat kan niet anders. Je kunt het niet weten en er zomaar kennis van nemen. En je kunt het niet onder ogen zien en overgaan tot de orde van de dag. Want bij die scheiding, daar behoort bij belegering. En daar behoort bij verwoesting. En daar behoort bij dat de Heere de zonden bezoekt. Het zijn uw zonden die scheiding brengen. En die vinger is vanavond ook uitgestoken naar de belegering van die stad. Die vinger wijst vanavond, gemeente, de vinger van het woord, van het ambt van het woord. Op het oordeel dat aanstaande is. Als u zich niet bekeert tot de levende God. En als er geen terugkeer is, als er geen verootmoediging is. Als er geen boetvaardigheid is. Als er geen gebed is, gena, o God, gena. Want één ding is zeker. En het staat zelfs tot op de laatste bladzijde van het woord van God. De Heere Jezus zegt, ik kom. Ik kom. Ik kom om te oordelen. De levenden en de doden. En we kunnen het zo voluit zingen. Hij komt om de aarde te richten. Ja, zegt u misschien, ja, maar dat is toch het Oude Testament. Dat zijn die dreigende oordelen en dat zijn die zware woorden van de profeet. En dat zijn die aangrijpende dingen die geschetst worden in het Oude Testament. Maar als ik het Nieuwe Testament lees, dan krijg ik een heel andere gedachte. Dat is toch de Heer Jezus die gekomen is. En hij is toch de zaligmaker van zondaren. Dan geldt dit toch altijd, in ieder geval in die mate niet meer. Dacht u dat nou echt? Als Johannes de Doper aankondigt wie de Heere Jezus is, dan zegt hij, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Zeker, hij zal het graan in zijn schuur vergaderen. Maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Beste gemeente, jonge mensen, heb je er wel eens voor gebeefd? Wanneer je zag, er is een scheiding tussen de Heere en mijn ziel. En wanneer je er nou van weten mag, dat de Heere zelf in beginsel die scheiding heeft weggenomen. Maar is het u dan onbekend dat er weer opnieuw zo'n scheiding kan komen? En dat u het moet belijden, ik ben vleeselijk en onder de zonde verkocht. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. En er is opnieuw een scheiding, Heer. En u zult hem moeten wegnemen, want anders zal die scheiding blijven bestaan. Mijn geliefde, zo is vanavond de arm uitgestrekt. De vinger richt zich op ons allen. En die vinger gaat allereerst naar mij toe. Maar tegelijkertijd op ons allen. Maar dan moet ik nog wat zeggen. En het is me een verwaardiging om het vanavond te zeggen. Want wat moest Ezechiël doen? Hij moest de ongerechtigheden van het volk op zich nemen. Geliefde gemeente, hebt u het wel eens gemerkt? Aan uw dienaren en aan uw vorige dienaar op deze plaats waar ik nu sta, dat hij eraan tilde. Want een dienaar van het woord, en het gaat niet om mij vanavond, maar het gaat om het ambt. Een dienaar van het woord, gemeente, draagt de ongerechtigheid van het volk. In de roeping en de zending heeft de Heilige God iets van die ongerechtigheid en van de nood van degene die aan zijn zorgen, aan zijn ambtelijke zorgen zijn toevertrouwd, op hem gelegd. Begrijpt u het dan? Dat er op de preekstoel wel eens geworsteld wordt om zielen. En hebt u wel eens meegeworsteld? En hebt u er wel eens iets van herkend? Dat er iets klonk van van och, och of ik uw hart zou kunnen bereiken. Och, zoals de Heere Jezus het gezegd heeft, Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood en stenig die u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild en dan het oordeel, uw plaats worden u woest gelaten. Geliefde, deze dienst is in een bepaald opzicht, evenals deze hele zondag, wel een bijzondere zondag. De laatste zondag van de vakante periode. Mag ik met u even terugzien. En mogen we het elkaar in herinnering brengen. Mag ik even persoonlijk worden. Ik weet ook mijn eigen plekje nog hier. Waar zoveel is gebeurd. Gemeente, weet u het nog? Dat er om u geworsteld werd. Zoals Ezechiël daar 390 dagen ligt met zijn uitgestrekte arm. En mag ik het dan vanavond aan u vragen. Wat heeft het uitgewerkt? Wat is de vrucht ervan? Nu u door Gods goedheid een nieuwe dienaar ontvangen mag in de aanstaande week. Maar kijkt u toch ook terug. En beseft u alles wat u geschonken is. In de getrouwe bediening van het woord. Vandaag wordt er een periode afgesloten. Maar gemeente, het zal ooit terugkomen. De 390 dagen worden, mag ik het zo zeggen, in een bepaald opzicht vandaag afgesloten. Maar ze zullen terugkomen. En het zal u gezegd worden. Hebt u toch die uitgetrokken, uitgestoken arm gezien? En hebt u het toch opgemerkt dat er gewezen is zoveel jaren lang, tientallen jaren lang, in deze gemeente, die zo bevoorrecht is, dat er gewezen is op de belegerde stad en op die bakplaat, op die ijzeren muur. En is het voor u ook werkelijkheid, waarheid geworden? Is die ongerechtigheid ook op uw ziel gekomen? En met uw gemeente verheug ik me erin dat de vakante periode door de komst van dominee Egas mag worden opgeheven. Maar hoe ziet u naar zijn komst uit? Weet u, en ik ben ervan overtuigd dat hij het doen zal. Maar weet u wat hij zal doen? Hij zal niet anders doen en hij zal niet anders mogen doen en hij zal niet anders kunnen doen dan opnieuw zijn arm uitstrekken. En moeten wijzen op die belegerde stad en op de scheiding die er is van nature tussen God en een ziel die de Heere nog niet kent. Ziet u zo naar zijn komst uit? En wilt u dat van hem gezegd zijn? En is dat het waarover u zich verheugt? En het doel van dat alles? Van de bediening van het woord in het verleden. En van de bediening van het woord vandaag. En van de bediening van het woord dat komen zal als de Heer het geven zal. De bedoeling is niet anders, geliefden. Dan dat die ongerechtigheid die op de dienaars van het woord ligt. Als een last. Tegelijkertijd als een volmacht om te prediken. Dat het ook op uw hart worden gelegd. En dat het niet te vergeefs is. De zaaier, hij gaat algaande en wenende, want hij ziet zo weinig vrucht. O jawel, hij heeft de belofte, zeker. Eertijds zal hij komen, dragende zijn schoven. Maar wanneer je er zo weinig van merkt, dat er gedeeld wordt in die last, en dat de ongerechtigheid ook op de harten van de mensen die onder je gehoor zitten ook daadwerkelijk gelegd wordt. Het wordt zo dikwijls gemist. En dat maakt nog te meer, geliefden, de zwaarte van die last uit. Is dat het dan wat vanavond verkondigd wordt? Is er dan niet meer te zeggen? Moeten we dan vanavond eindigen in de mens? Of misschien wel, jawel, als het op mijn hart gelegd wordt, misschien wel in de verootmoedigde mens. De mens die zijn schuldbrief thuis gekregen heeft en die de Heere is gaan aanroepen. Gena, o God, gena. Geliefde gemeente, ik mag vanavond nog meer zeggen. Want de dienst van Ezechiël is ten diepste, zoals Ezechiël daar ligt Een ontoereikende dienst. Want Ezechiël, hij moet de last van de ongerechtigheden van het volk wel dragen. Maar weet u, hij kan het niet wegdragen. Hij kan het niet verzoenen. Daar zie ik hem liggen. In zijn zwijgende prediking. Beladen met de ongerechtigheid van het volk. Maar meer dan dat. Meer dan het wijzen. Meer dan het schuldig stellen. En zelfs dat kan hij niet. Maar meer dan het wijzen. Het zwijgend wijzen. Op de scheiding die er is. En op het oordeel dat komt. Kan hij niet. Hij kan de zonde van het volk niet verzoenen. Hoe graag hij het zou willen. En daar zie ik een boetvaardige zondaar. Een smekeling aan Gods genadetroon. Noem hem David. Of Manasse. Of de tollenaar in de gelijkenis. Of Saulus op weg naar Damascus. Maar hoe berouwvol hij ook is. En hoe aandoenlijk het gebed om genade ook is. Omdat hij iets voelt van het gewicht van die ongerechtigheid door zijn eigen toedoen. Maar hij is niet in staat om die zonde weg te doen. Gemeente, ook het gebed om genade verzoent ons niet. Dat brengt ook geen waardigheid. Want er moet antwoord op komen. Maar weet u. En nu bent u me misschien al voor. Daar zie ik een ander. Die meer is dan Ezechiël. De grote profeet en leraar. Die van God gekomen is. Om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren te openbaren. Volkomen te openbaren, die grote profeet en leraar. Die gelijkertijd ook de koning is die de harten kan neigen. En die de priester is die het bloed heeft gestort. Vraagt ge zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods enig geboren zoon. Verwinnaar in de troon. Hij geeft zijn volk de zegen. Mag ik u iets van hem zeggen? Ach, het is ook uit het Oude Testament. Het is aangaande hem geprofeteerd. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En zo zal hij zaad zien. Zo zal hij vrucht zien. En waarin bestaat dan die vrucht? Wat zal hij dan bewerken? Wel hoor. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Hoort u dat? Hij zal velen rechtvaardig maken. Wie dan? Wel die mensen die gescheiden van God waren. En die vanuit eigen mogelijkheid niet meer bij de Heere konden komen. Hij, oh het is zijn ambt. Hij zal ze rechtvaardig maken. Hij zal ze de zaligheid geven. En hoe dan? Hoe zal hij het doen? Wel, hoort u eens. Hoor eens wat Jesaja van hem geprofeteerd heeft. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Hij zal doen wat Ezechiël niet kan doen. En waartoe geen enkele zondaar in staat is. Want gemeente, ik heb genoeg aan mijn eigen zonde. En wanneer ik die zelfs tot in eeuwigheid zou moeten uitboeten, dan heeft een ander er nog niks aan. Maar hij, de gegevene van de Vader, hij is de ware knecht des Heren. Die gewillige profeet, priester en koning. En dan zie ik opnieuw een arm uitgestoken. Dan is het de arm met de vinger van Johannes de Doper. En hij zegt het, ziet, ziet. Hij is het, ziet. Het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij heeft het op zich genomen. De last van de toorn van God vanwege de zonde van het menselijk geslacht. Hij heeft het op zich genomen. En hij draagt het weg. O, vraag niet hoe. Zijn schouders zijn eronder gebukt geweest. Door die zware last die hij moest torsen. Is hij, hij is geweest als één die diep gebogen heeft. Maar hij heeft de zonden van de zijnen verzoenend gedragen. En nu zie ik gemeente vanavond opnieuw Ezechiël. En nu krijgt zijn vingerwijzing nog een ander perspectief. Want waar wijst hij op? Hij wijst op de stad Jeruzalem. Hij wijst op die stad buiten de poorten waarvan één geleden heeft. op Golgotha. Daar wijst Ezechiël ook van, hoewel hij er zelf niet van geweten heeft. Maar zijn prediking is ook evangelieprediking. Want daar, buiten Jeruzalem, buiten de stad, daar heeft Christus Jezus gehangen. En daar heeft hij het alles doorworsteld toen hij de ongerechtigheid van de zijnen droeg. Hij heeft het uitgekermd. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar toen heeft hij het verworven. Hij heeft de strijd gestreden. Hij is de overwinnaar. En hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Ik heb voleindigd, o Vader, het werk dat gij mij hebt gegeven. En nu zijn ze er niet meer. Wat is er niet meer? De ongerechtigheid van Israël zal gezocht worden. En de zonde van Juda, ze zal gezocht worden. Maar ze zal er niet meer zijn. Ze zal er niet meer zijn. God, de heilige God, hij heeft het om Christus wil geworpen. Achter zich in een zee van eeuwige vergetelheid. Voor wie? Welgeliefden, voor de zulken die iets van dat gewicht van hun ongerechtigheid gevoeld hebben. En die eronder bukken gingen. En die de Heere rechtvaardigen gingen. En die het moesten zeggen, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Die de heilige God gingen billijken. De heilige God gingen toevallen. Maar in die weg, als ik zo arm ben, dat ik buiten deze Heer Jezus Christus niet meer blijven kan. En wanneer ik zoveel zonden en ongerechtigheden heb, dat ik alleen maar meer daarmee naar hem toe kan. Wel, dan zegt de heilige God, hebt ge een behagen in mijn zoon? Kunt ge niet buiten mijn zoon blijven? Wel, dan heb ik een behagen in u. En dat, geliefde, dat is het evangelie. Het evangelie van die Ezechiël, die daar ligt en die daar wijst. En die daar zwijgt, maar toch zijn sprekend getuigenis. De boodschap van de scheiding tussen God en een verloren mens. Maar tegelijkertijd de boodschap van hem die de scheiding opheft. Die vergeving en verzoening schenkt. En die genade geeft aan verloren zondaren. En dit, geliefden, is het woord dat u eerder en ook heden verkondigd is. Amen. Wij zingen Psalm 85, de versen 1 en 3. Wij zullen de Heere danken en bidden. Heere, wat mag er toch een kostelijke boodschap verkondigd worden? Een boodschap van genade en zaligheid voor verloren mensen. Het is een boodschap, Heere, die niet om de werkelijkheid van ons leven heen gaat. Die eerlijk met ons omgaat. Maar die perspectief biedt. Die er bovenuit grijpt. Ja, het komt van boven. Het komt van Uzelf, Heere. U die in uw lieve Zoon de hemel hebt gescheurd. En op deze aarde bent gekomen met het woord van zaligheid en genade. Mag het toch aansluiten, Heere, bij het besef van onze verlorenheid. En mag het toch zijn werk doen. Laat door uw Heilige Geest de woorden die vandaag aan ons hart zijn gelegd. Zowel vanmorgen in de leesdienst als vanavond in deze dienst van het woord door Uzelf gezegend worden. Ootmoedig danken we u, Heere, dat het vanavond ook een gepast woord was. O, het was maar een gewone preek uit Kralingen in een serie over Ezechiël, maar u maakt het gepast. Wilt u zo uw werk doen, ook in het midden van de gemeente van Middelharnis. We bidden u voor onze broeder dominee Egas, die aanstaande vrijdag intree hoopt te doen in deze gemeente. Laat het een goede dienst mogen zijn, Heere. Wilt u hem goede ingang in dit deel van uw erfenis geven samen met vrouw en kinderen. En geef dat ze zich binnen zeer korte tijd thuis mogen voelen in deze gemeente. Laat de dienst van bevestiging door onze broeder dominee Den Butter en van intree door dominee Egas een dienst mogen zijn. Waarin het woord van uw indruk maakt, Heere. Waarin het niet gaat om mensen, maar waarin het daarom gaat, namelijk dat het welbehagen van Christus voortgang heeft en dat u het genadig wil doen door de eenvoudige, in de ogen van de wereld, bespottelijke wijze van de bediening van uw heilig woord. En zo is het toch een verheven instrument, want het woord, het komt van boven en het is uw woord. En zo mag het gezegd worden, alzo spreekt de Heere, Heere, schenk het ons deze week. Wilt u met ons zijn in al onze bezigheden, op school en op ons werk. En wanneer we, Heere, niet meer kunnen werken, of misschien weer niet meer behoeven te arbeiden, wij bidden of u ons voor wil gaan en of we uw weg mogen gaan, om Christus wil. We danken u voor wat u gaf. We bidden om vergeving over het verkeerde en we dragen uw woord aan u op en brengen het bij u terug. Onder inwachting van uw zegen. Om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 85 nu het vierde vers.
Thank you.
Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.